Oké. Het thema is dus transformatie van de alledaagse retraite. En als boeddhist, als dharma-beoefenaar, gaan wij voor toevlucht. Dat is een geëikte uitspraak of een geëikte beoefening sowieso, dat wij voor toevlucht gaan tot de Boeddha, de Dharma en de Sangha. En voor toevlucht gaan tot de Boeddha, tot de Dharma en de Sangha, betekent dat wanneer wij dat effectief gaan beoefenen, wanneer wij dat meer centraal gaan stellen in ons leven, dat wij eigenlijk een proces van transformatie in gang zetten en een proces van radicale transformatie. Want als wij daar verder en verder mee gaan, is het een proces dat reikt tot aan de diepste wortels in ons leven en dat elk aspect van ons leven onveranderd laat. Dus ik zou zeggen, als je je echt een boeddhist wil noemen of een dharma-beoefenaar, let op wat je doet, want het heeft consequenties. Maar zeer aangename consequenties ook hoor. Ik bedoel, het is echt wel de moeite om het te doen. Nu, het voor toevlucht gaan tot de Boeddha bijvoorbeeld, wil zeggen dat wij voor toevlucht gaan tot de Boeddha als Boeddha. En dat betekent de Boeddha als ontwaakt mens. Een mens die de werkelijkheid ziet voor wat ze is, die wakker geworden is voor de realiteit, die het transcendente gerealiseerd heeft, zou je ook nog kunnen zeggen. Het is soms zo dat de Boeddha gezien wordt als een ethische gids, of een ethische leraar, of als een nakomeling, of een afsplitsing, of een incarnatie van Vishnu. Ik heb zelfs nog gehoord dat de Boeddha eigenlijk een profeet van Allah is. Ik bedoel maar, als we de Boeddha zo zien, dan gaan wij eigenlijk niet voor toevlucht tot de Boeddha als Boeddha. Dus wanneer wij onszelf als boeddhist beschouwen, en wat mij betreft, ik ga niet iedereen die naar een boeddhistisch centrum komt als boeddhist beschouwen, dat is iets wat je zelf moet beslissen en een eigen keuze moet in maken natuurlijk. Maar als je echt wil voor toevlucht gaan, dan moet je de Boeddha als Boeddha zien. Als mens die het ontwaken gerealiseerd heeft en wakker geworden is voor de realiteit, voor de werkelijkheid. Natuurlijk kan je ook komen naar een boeddhistisch centrum met als insteek bijvoorbeeld dat je de persoonlijke kwaliteiten van de Boeddha, dat je die respecteert, dat je die aantrekkelijk vindt of iets dergelijks. En dat betekent nog niet noodzakelijk dat je voor toevlucht gaat tot de Boeddha als Boeddha. Dat eventjes heel helder stellen. Hetzelfde voor het voor toevlucht gaan tot de Dharma. Wanneer je voor toevlucht wil gaan tot de Dharma, is het dat je de Dharma als het transcendente pad beoefent en beschouwt dat naar bevrijding leidt. En niet de Dharma bijvoorbeeld in academische zin, in termen van academische interesse, zoals het bijvoorbeeld voorwerp van studie is aan de universiteiten. Dat kan heel interessant zijn, dat kan heel waardevol zijn, maar het is nog iets anders dan de Dharma beoefenen als het transcendente pad. Ja, en als je als boeddhist, als Dharma beoefenaar, voor toevlucht wil gaan tot de Dharma, is het de Dharma als transcendent pad dat je gaat beoefenen. En dan het voor toevlucht gaan tot de Sangha, is het voor toevlucht gaan tot al diegenen, al die mensen die persoonlijk de hogere stadia van het transcendente pad gerealiseerd hebben. In het verleden, heden en toekomst, en dat gaat zowel over monniken als over leken. Dus eigenlijk alle mensen die daar serieus werk van gemaakt hebben. Dus dat voor toevlucht gaan, of dit voor toevlucht gaan, dat maakt iemand een boeddhist, een dharma-beoefenaar. Er is nog iets anders wat iemand een dharma-beoefenaar maakt, en dat is de beoefening van de ethische trainingsregels. Zoals wij ze hier elke week reciteren, en zoals wij ze hopelijk elke dag beoefenen. Dus de ethische trainingsregels, dat is een uitdrukking van iemands voor toevlucht gaan. En niet alleen een uitdrukking, het is ook een ondersteuning van het voor toevlucht gaan. En als iemand geen serieuze inspanning doet om deze ethische trainingsregels te beoefenen, dan is deze persoon niet serieus, kan je eigenlijk ook zeggen, in het voor toevlucht gaan. Nu, die ethische trainingsregels, dat gaat over principes van ethisch gedrag. En de belangrijkste basisprincipes, ja, die kennen we, want we reciteren ze elke week. Het gaat over het principe van niet-geweld of geweldloosheid, het principe van niet-toe-eigenen, van zich onthouden ook van seksueel wangedrag, dat is het derde principe. Het principe van waarachtigheid en het principe van opmerkzaamheid. En nogmaals, wanneer je niet genoeg aandacht besteedt aan de beoefening van deze trainingsregels, dus aan de ethiek, de boeddhistische ethiek, dan zal transformatie moeilijk worden. Dan zal je eigenlijk minder, of dan gaat er geen sprake zijn van transformatie. Dus aan die ethische trainingsregels, dat zijn richtinggevers, dat zijn richtingswijzers. Het gaat niet over harde regels of iets dergelijks, maar het gaat er wel over dat we dat heel serieus moeten gaan nemen. Bijvoorbeeld die eerste trainingsregel van jezelf trainen om geen levende wezens schade te berokkenen of kwaad te doen of te kwetsen of te doden. Daar gaan wij als mensen die het voor toevlucht gaan serieus nemen, en ik stel dat als voorwaarde natuurlijk, want als je daar niet voor kiest is het iets anders, maar als je wel kiest om een boeddhist te zijn, een dharma-beoefenaar, dan gaan wij daar serieus moeten gaan kijken wat wij daarmee doen, bijvoorbeeld op het vlak van voeding. Dat is natuurlijk de vraagstelling of de kwestie van vegetarisme. Het is niet zo dat je zomaar kan zeggen, oh ja, die toevluchten en die ethische trainingsregel, eigenlijk, ik kwets niemand en ik dood niemand, maar ik ga wel blijven vlees eten. Dat gaat niet. En ik bedoel, dat is niet te rijmen met elkaar. Daar moet je echt serieus naar gaan kijken, als je daar wel werk wil van maken, bedoel ik. Dus dat is het wat bedoeld wordt. Het is niet vrijblijvend. Je kunt niet zomaar zeggen, ik ben boeddhist en tegelijkertijd daar niks mee doen. Het is iets wat eigenlijk oproept, uitnodigt, om serieus te gaan bekijken, wat kan ik daarmee doen en wat zal ik daarmee doen. Want het gaat over transformatie, radicale transformatie. En als je echt wil de Boeddha als Boeddha zien en daarvoor toevlucht tot gaan, ja, dan ga je je ook moeten openstellen en ontvankelijk stellen voor wat hij gerealiseerd heeft en die richtingwijzers als dusdanig serieus nemen. Dus het is niet zo dat we dan op het podium gaan kruipen en zeggen met het vingertje dit mag niet en dat mag niet, want daar gaat het niet over. Het is een dynamiek en het is een dynamiek over principes en die eigenlijk op een heel serieuze manier moeten bekeken worden. Elk voor ons in onze eigen beoefening en wat we daarmee doen. Nu, voor toevlucht gaan wordt er gezegd, want de nadruk ligt op het gaan, op de actie eigenlijk, op de handeling. Het is vaker zo in het Westen dat men de uitdrukking gebruikt van ik neem mijn toevlucht tot de Boeddha, tot de Dharma en de Sangha. Maar Sangharakshita duidt er ook heel sterk op dat het woord gacchami in het Pali en het Sanskriet, dat betekent ik ga. En als dusdanig wijst het op een actie, op een handeling die je onderneemt. Iets wat je doet, en het is een handeling weg van zichzelf. Een handeling naar iets, weg uit jezelf, weg van jezelf, naar iets dat veel groter is, oneindig veel groter is dan ik, dan mijn eigen persoon. Dus tegelijkertijd heeft dat de suggestie dat als ik voor toevlucht ga tot de Boeddha, de Dharma en de Sangha als boeddhist, als serieuze Dharma-beoefenaar, of iemand die dat serieus neemt, ik zal het zo zeggen, dat ik op weg ga naar iets dat oneindig veel groter is dan ikzelf. En dat betekent dus ook dat ik nu eigenlijk, zou ik kunnen zeggen, niet goed genoeg ben. En dat is ook zo. Maar het betekent tegelijkertijd ook dat je jezelf niet moet gaan onderwaarderen, want het is helemaal mogelijk om jezelf te zien als, ja kijk, ik zit nu waar ik zit, daar te starten, en dat is helemaal oké. Alleen, als je dat voor toevlucht gaan ook weer verder wil beoefenen, dan weet je, dan realiseer je dat er een aantal stappen gewoon nog te zetten vallen. Want ik ben niet ontwaakt. Ik persoonlijk ben niet ontwaakt. Dus in die zin ben ik niet goed genoeg, maar dan wel in de zin van, ik heb nog wel een en ander te doen van werk, er moet nog een en ander gebeuren. Maar niet als waardeoordeel van, oh, ik ben een slechte mens of iets dergelijks. Daar heeft het niks mee te maken. Maar het is ook goed om het scherp en duidelijk te stellen van, ja, dat we er nog niet zijn. We zijn er gewoon nog niet. We zijn niet ontwaakt. Dus we hebben wel een en ander te doen. En die ethische trainingsregels, bijvoorbeeld om het nog maar even te herhalen, die kunnen ons daarin helpen en begeleiden. En natuurlijk ook de steun van de Sangha en spirituele vrienden zijn daar ook heel erg van belang in. Nu, permanente transformatie begint met het werkelijk voor toevlucht gaan. En je zou kunnen zeggen, dat begint met het openen van het dharma-oog. Allee, dat is één manier om het uit te drukken. Het begint met het, dat is een andere manier van uitdrukken, met het opkomen van penetrerend inzicht, wordt dat ook soms genoemd. Het opkomen van heldere of klare visie. Of nog een andere uitdrukking is dat het begint met kennis en visie van hoe de dingen zijn. Nu, dat zijn verschillende uitdrukkingen die eigenlijk allemaal over dezelfde spirituele ervaring gaan. Dus als we spreken van kennis en visie van hoe de dingen zijn, suggereren we eigenlijk ook dat we bijna altijd, of heel vaak, zo niet, ja, echt bijna altijd, geen kennis hebben van hoe de dingen zijn. En dat we de dingen niet zien zoals ze zijn. En ik denk dat dat gewoon zo is ook, in ieder geval in mijn ervaring. Ik handel er niet naar. In het Engels hebben ze daar een mooie term voor, de topsy-turvy views. Dat betekent eigenlijk letterlijk vertaald de ondersteboven opinies. Wij zien de dingen ondersteboven of achterstevoren. We zien ze eigenlijk omgekeerd. Bijvoorbeeld één zo'n voorbeeld van een topsy-turvy view is dat ik de dingen als onvergankelijk zie, terwijl ze eigenlijk vergankelijk zijn. En ik bedoel, ik ga straks, enfin, nadat de avond hier gedaan is, ga ik naar huis en ik eigenlijk neem zomaar aan dat mijn huis er nog zal staan. Allee, en ik denk dat iedereen van ons dat zomaar aanneemt, ons huis zal er nog staan. Maar eigenlijk weten wij dat niet. Ik hoop natuurlijk dat het er nog staat. Maar ik ga er ook zomaar vanuit, emotioneel ga ik er vanuit, ja, dat staat, natuurlijk gaat het er nog staan. En ik kan wel weten op een bepaald niveau in zekere mate dat dat huis niet permanent is. Maar dan zal dat vooral ook zijn in termen van, ja, waarschijnlijk binnen 100 jaar of binnen 200 jaar, maar niet straks binnen een uur. Nee, dat staat er nog. Als het er nog niet meer staat, dus eigenlijk weet ik met mijn hoofd, om het zo te zeggen, dat er zoiets is als vergankelijkheid. Want iedereen zegt ook voortdurend of heel veel, tuurlijk moeten wij allemaal sterven. Maar we handelen er niet naar, we leven er niet naar. We weten het niet met onze buik, we weten het wel met ons hoofd, van hier tot hier, maar daar stopt het. En wij handelen ook zo in de realiteit. Dat is een topsy-turvy view. Wij doen alsof dat de dingen die eigenlijk vergankelijk zijn, dat ze onvergankelijk zijn. Dat is één van die omgekeerde of ondersteboven opinies. Een andere voorbeeld daarvan is iets wat we pijnlijk, of iets dat pijnlijk is, dat we dat als plezierig zien. Dat is nog zo'n voorbeeld. Een ander voorbeeld nog van zo'n topsy-turvy view is dat wij ergens een echt waarachtige zelf menen te zien, daar waar er geen is. Dat is ook nog zo één. En een vierde topsy-turvy view of voorbeeld is dat, kan ik even kijken, want ik ben het kwijt, het lelijke als mooi gaan zien. Iets wat lelijk is, dat we dat als mooi gaan zien, als schoon gaan zien. En ik heb het niet over esthetiek, maar over spirituele ethische waarden dan. En deze omgekeerde visies of opinies, die ondersteboven opinies, die staan tussen ons en de werkelijkheid. Dat wordt onvolkomen visie genoemd, of onaangepaste visie zou je kunnen zeggen, onjuiste visie, niet volkomen visie. Omdat ze eigenlijk kijkt naar de realiteit, naar de werkelijkheid, op een verkeerde manier, op een niet juiste manier, op een onvolkomen manier. Niet aangepast eigenlijk ten aanzien van hoe de dingen zijn. En iets zien zoals het dan wel is, want dat is dan natuurlijk eigenlijk die ganse transformatie die dat als doel heeft, namelijk iets zien of de dingen zien zoals ze zijn. Dat betekent dan dat wij het pijnlijke wel degelijk als pijnlijk gaan zien, dat wij het vergankelijke ook wel degelijk als vergankelijk gaan zien, dat wij geen echt zelf zien daar waar er geen is, en dat wij het lelijke als lelijk zien. En die volkomen visie, in die termen wordt daar dan over gepraat, de juiste visie, maar dan wel in de zin van aangepast aan de werkelijkheid, op één lijn met de werkelijkheid. En daarover gaat het ook, hé, dat transformatieproces met ons meer en meer op een lijn te brengen met de werkelijkheid. Zodanig dat we dan ook eigenlijk niet meer vanuit die omgekeerde opinies gaan handelen in feite. Die volkomen visie, dat is de eerste tak van wat genoemd wordt, het edele achtvoudige pad. Misschien heb je daar nog van gehoord. Ik ga daar nu kort over spreken, maar er is een boek van Sangharakshita, Visie en Transformatie, dat daar meer uitgebreid op ingaat, op dat edele achtvoudige pad, met de acht takken. Het ligt daar ook, vertaald in het Nederlands ook. En daar kun je daar meer over lezen, in ieder geval. En je zou kunnen zeggen dat dat achtvoudige pad uit twee delen bestaat. Je hebt het deel van de volkomen visie. En dat is dat je een glimp opvangt, een glimp ziet van hoe de dingen zijn. En dat kan door verschillende gebeurtenissen, of dat kan ook op verschillende manieren gebeuren. Een heel indringend voorbeeld is dat je iemand verliest. Iemand die jou dierbaar is, sterft, overlijdt. En door dat voorval, doordat iemand die jou dierbaar is, doodgaat, heb je zo'n flits van hoe de dingen zijn. Bijvoorbeeld, je krijgt gewoon het inzicht of een inkijk in de werkelijkheid van, ja, dat blijft hier niet duren. We gaan gewoon dood. En nogmaals, natuurlijk gaan we allemaal dood, zijn we geneigd te zeggen, gaan we snel zeggen ook. Maar het is met de buik, daarover gaat het. En soms krijgen we dan een glimp van die werkelijkheid op dergelijke momenten. Het gaat niet alleen over dergelijke momenten, dat kan ook voorvallen als je een boek leest bijvoorbeeld, dat je plots zo'n glimp hebt van, dat je ervaart van, ah ja, zo zit het eigenlijk in elkaar en dat gaat diep. Dat kan een wandeling in de natuur zijn, dat kan muziek beluisteren zijn, dat kan praten zijn met een vriend, het is echt ontelbaar eigenlijk, de manieren waarop dat kan gebeuren. En eigenlijk denk ik dat wij dat al allemaal ervaren hebben in ons leven. Zo een flits, een glimp van hoe de dingen in elkaar zitten, hoe de dingen zijn. En dat is wat we dan noemen een glimp van die volkomen visie. En op basis daarvan, omdat dat niet één keer kan gebeuren, maar ook verschillende keren, dat kan dan bijvoorbeeld een paar weken later gebeuren, dat kan dan nog een aantal maanden later gebeuren, dan een aantal jaren weer verder. En iedere keer dat we zo'n glimpen hebben, verandert er iets. Want wij gaan meer en meer eigenlijk ons leven gaan transformeren in functie van wat we daar ervaren hebben. In functie van wat we daar, zeg maar, eigenlijk gezien hebben. Gezien hebben in de zin dan van intuïtief rechtstreeks waargenomen hebben en gevoeld hebben. Ja, zo zit het eigenlijk in elkaar. En dan gaat het erover dat wij tot die processen of het proces van transformatie komen. En dat gaat over elk aspect van ons leven dat in functie van die glimp, zeg maar, gaat veranderd worden. En dan gaat het over onze emoties, over onze spraak, over ons handelen, over ons levensonderhoud, ons gewaarzijn enzovoort. Dat zijn dan die andere takken van het edele achtvoudige pad. Maar om maar even aan te duiden dat het mogelijk is om tot een dergelijke radicale transformatie te komen in feite, waarin elk aspect van ons leven aangepakt wordt. Niet omdat het moet, maar omdat we daar zelf voor gekozen hebben natuurlijk. Het gaat ook natuurlijk daarover dat je daar zelf voor kiest en dat je dat, ik zou zeggen dat je dat pad wil bewandelen, maar eigenlijk gaat het niet zozeer over een pad bewandelen. Het gaat over, want een pad, je zou kunnen zeggen als je het beeld gebruikt van een pad bewandelen, je gaat dat pad op. En je passeert een aantal stadia, en als je die gepasseerd bent, ja, die kun je dan achter je laten, zo gezegd. Want die gaat maar verder en verder. Terwijl het meer te vergelijken valt met het groeien van een boom. Verschillende takken aan die boom, en de regen kan dan symbool staan voor die glimp van volkomen visie, en die regen valt neer op het scheutje, om het zo te zeggen, en dat scheutje groeit, wordt een stam. Uit die stam groeien takken, twijgen, komen dan de knopjes, bloemen, enzovoort. En al die verschillende elementen zijn dan onze spraak, onze emoties, ons handelen, enzovoort. Dus eigenlijk elk aspect van ons leven, dat kan getransformeerd worden in functie van, ja, van de werkelijkheid uiteindelijk. Want uiteindelijk denk ik dat het bij de Boeddha ook zo gegaan is. Je zou soms kunnen denken dat zoveel honderden of 2500, 2600 jaar geleden, dat de Boeddha het nirvana realiseerde dan, om het zo te zeggen, of tot ontwaken kwam, om eerst dat te zeggen, dat dat bijvoorbeeld in één moment gebeurde. Dus dat dat bijvoorbeeld, ik zeg maar, op een woensdagmiddag om 12 uur gebeurde, of op een dinsdagnamiddag om 5 na 6, of iets dergelijks. Maar ik denk niet, allee, als je daar even naar kijkt of verder bij stilstaat, dat dat zo in één moment gebeurd is. Dat is het gevolg van condities. Dat is ook, ja, net... zoals ik daarnet zei, het groeien van een boom, al die verschillende takken, dat gaat geleidelijk. Net zoals wij hier ook geleidelijk aan het transformeren zijn door de dharma te beoefenen. En ik denk dat het ook bij de Boeddha, enfin, ik kan er niet van meespreken, want ik ben geen Boeddha natuurlijk, maar ik veronderstel dat het ook bij de Boeddha op die manier zal verlopen zijn, geleidelijk, als transformatie. Ik ga eventjes die takken van het achtvoudige pad, of boom, of hoe ik zou moeten zeggen, maar ja, de edele achtvoudige boom is niet echt een algemeen aanvaarde term, maar het edele achtvoudige pad, dus de eerste tak is die volkomen visie, die glimp, die we allemaal kennen, allemaal ervaren hebben al. En op basis daarvan gaan we verder die transformatie initiëren, in gang zetten. En onze emotie is de tweede tak. Dus onze emotie, ons emotioneel leven, in functie van die glimp van de werkelijkheid, gaan wij onze emoties transformeren. En het is hier dat bijvoorbeeld begeerte of hebzucht, of naar mijzelf willen toetrekken, dat getransformeerd wordt in vrijgevigheid bijvoorbeeld. Dat haat en afkeer, dat getransformeerd wordt in metta. Dat mededogen geoefend wordt. Dus dat is ons emotioneel leven, wat hier geoefend wordt en getransformeerd wordt. De volgende tak is volkomen spraak. Dat gaat over waarachtige spraak, over vriendelijke spraak, over harmonische spraak. Als we kijken naar onszelf in ons dagelijks leven, denk ik dat we kunnen stellen dat we heel vaak kletspraak verkopen. Dingen die er echt niet toe doen, en blablabla, van 's morgens tot 's avonds, en weinig zinvolle dingen eigenlijk. En niet dat het altijd zinvol moet zijn, hoor. Maar we kunnen veel meer over de dharma gaan praten. We kunnen veel meer gaan praten in termen van elkaar ondersteunen als mens, in de groei van ons als mens, in de groei van ons als spiritueel levend wezen. In plaats van allerlei prietpraat te verkopen, of in plaats van over anderen te gaan zitten roddelen, of in plaats van op een brutale manier met iemand te gaan praten en grof uit te halen naar iemand. Daar gaat het dus over in die tak, onze spraak transformeren naar een spraak die vriendelijk is, hartelijk, gebaseerd op metta ook, op medevoelen, op verbinding met anderen, gebaseerd op de groei van elk mens, ook van jezelf. En als er dingen te zeggen vallen die moeilijk zijn, dat ook kan, maar dan op een vriendelijke manier en gebaseerd met het doel en gericht op de harmonie onder mensen en geen verdeeldheid. Dus dat is daar het werk of het proces van transformatie. En dat kan misschien allemaal heel hoog en flink en weet ik veel klinken als opdracht, maar zie het gewoon als geleidelijk aan. We moeten niet alles in ene keer veranderen, ongelooflijk direct en wel nu. Want dat werkt niet zo. Zie het gewoon als stap voor stap, als pad, of als, ja, niet als pad, enfin, ja, je kunt het ook als pad beschouwen natuurlijk. Maar iets dat gewoon, ja, kan gebeuren op een zachte, vriendelijke, mededogende manier voor jezelf ook. Want het is niet zo dat je dat op een heel brute, harde manier moet gaan doen. Het mag helemaal in metta en in, met mededogen voor anderen en jezelf ook. En zo gaat het verder, hé. Dan hebben we de tak van volkomen handelen. Dan zijn we ook weer bij die ethische trainingsregels gekomen, met alles erop en eraan, die we heel serieus dienen te nemen dus ook. Want dat wil ik nog eens herhalen. Als we echt voor toevlucht willen gaan, als we daar de keuze voor gemaakt hebben, dan dien je de ethische trainingsregels echt serieus te nemen en niet zomaar losjes uit de pols te gaan schudden of weet ik veel wat. Eventjes, in dat verband, wij leven in België. En België is een drankcultuur, om het zo te zeggen. Dus als ik eventjes zou zeggen, het principe van opmerkzaamheid. Je gaat mij niet horen zeggen, want als mensen daar beginnen over spreken, denken mensen nogal snel van, oh, ik mag geen alcohol meer drinken. Daar gaat het niet over. Het gaat er wel over dat we niet meer zo losjes, want onze cultuur is daar heel los in, hè? In alcohol drinken, en het is een sociale omgangsvorm, en het hoort er gewoon bij. Mensen komen samen en vragen onmiddellijk, wat moet je hebben om te drinken? Het is ingeburgerd tot en met, oké? Dus dat is onze cultuur en dat is ook niet makkelijk om daar losser van te komen. Ik wil maar zeggen, als wij het principe van opmerkzaamheid willen serieus nemen, dan moeten wij gewoon serieus gaan kijken, als we iets drinken, waarom we dat doen en wat de consequenties daarvan zijn. Dat is in eerste instantie wat ik wil zeggen. Ik wil niet zeggen van, oh, mag nooit geen, daar gaat het gewoon niet over. Want we zitten al heel vaak, heel snel in dergelijke discussies, daar gaat het dus niet over. Maar kijk serieus, oprecht, waarachtig naar je intenties, waarom je iets doet op dat vlak en wat de consequenties zijn voor jouw gewaarzijn. Want het is effectief zo, alcohol beïnvloedt het gewaarzijn. Meer ga ik niet zeggen, de rest ga je zelf moeten bekijken en oefenen daarmee. Maar ik wil het wel eventjes zeggen als, als suggestie, want we leven nu eenmaal ook in een dergelijke cultuur. En om eigenlijk te waarschuwen, ja, misschien waarschuwen, ik weet niet of dat het juiste woord is, van het is niet zomaar vrijblijvend, dergelijke dingen. Als je echt wil transformeren, als je echt wil gaan voor het voor toevlucht gaan en tot wat de Boeddha zegt en de visie van de Dharma, dan moet je daar iets mee doen, moet je echt gaan kijken wat je daarmee doet. En dat we daar niet te los in zijn, dat bedoel ik vooral. Dat we dat niet te snel wegrationaliseren, dat bedoel ik ook. Ja? Allee, ik probeer het heel duidelijk, ik weet niet of het duidelijk genoeg is, ik hoop het. Maar ik probeer het in ieder geval in die termen te zeggen. Ja, dat niet zo'n donderpreek wordt als in de jaren 50. Want dat is niet de bedoeling. Een andere tak is volkomen inspanning. Ik ben volkomen levensonderhoud vergeten. Volkomen levensonderhoud, dat gaat erover dus dat je ook in dat proces van transformatie gaat kijken wat je met je job doet. Dus je job waar je dan je geld uithaalt als levensonderhoud. Wat je gaat doen als job. Ga je een ethische job uitoefenen, een job die ecologisch niet te belastend is? Of ga je daarentegen een onethische job uitoefenen en een job die eigenlijk heel erg belastend is voor andere mensen en voor het milieu bijvoorbeeld. Dus het gaat dan in die termen dat je daar iets moet gaan bekijken van wat doe ik hiermee? Opnieuw kijken naar je intenties, waarom doe je het? Wat zijn de consequenties? En ook pragmatisch soms, wat kan ik daarin veranderen? Het boeddhisme heeft zo vroeger een aantal dingen opgesomd, een lijst gemaakt van onethische jobs. En dat was onder andere wapens verkopen, wapens produceren, wapens maken. Drank verkopen was daar ook bij. Dus heden ten dagen een café openen bijvoorbeeld, of drank verkopen is onethisch in de boeddhistische lijst. Drugsdealen zou tegenwoordig ook als onethisch bekeken. Enfin, tegenwoordig, in die tijd waarschijnlijk ook. Dus ja, het is dus ook een uitnodiging om te gaan kijken, wat doe je met je levensonderhoud? En het is nogmaals zo, als je dan ergens zou werken waar er onethisch gehandeld wordt, daarom moet je niet onmiddellijk gaan zeggen, ja sorry, excuseer, ik ben hier weg. Allee, ik bedoel, bekijk dat ook pragmatisch en wat er mogelijk is. Want het kan ook dat je in die context een en ander kan veranderen bijvoorbeeld. Hoewel het natuurlijk moeilijk is in een onethische context om ethisch te oefenen, dat is ook een feit. Maar je kan het altijd wel proberen natuurlijk. Maar het duidt er ook op dat wij niet zomaar geïsoleerd kunnen gaan oefenen en ethisch proberen te leven. Dus als dharma-beoefenaars is het nodig om onszelf te veranderen, maar is het ook nodig om de wereld rondom ons, of de wereld, de samenleving, te proberen te beïnvloeden en te veranderen. Zodanig dat het een ethischer samenleving kan worden, waar mensen dan ook meer tot ethisch levensonderhoud kunnen komen. Dan is er nog de tak van volkomen inspanning, en ik ga dat eventjes rap vernoemen, want ik zeg het, meer uitgebreid kun je het zien in visie en transformatie hoor. Het is nu maar om even volledig te zijn, omdat dat proces van transformatie volledig te schetsen ook. Volkomen inspanning gaat dan over de inspanning om ongeschikte gemoedstoestanden te elimineren en te verhinderen dat ze opkomen. En anderzijds om de geschikte gemoedstoestanden in het leven te brengen en te cultiveren. Bijvoorbeeld de metta-bhavana als meditatievorm. Maar dat is ook natuurlijk in het dagelijks leven het geval. Hè? En dat is eigenlijk ook overal aanwezig. Het is niet zo volkomen inspanning dat wij dat enkel in meditatie kunnen gaan beoefenen, maar dat wij dat ook in ethische beoefening kunnen gaan toepassen. En dan is er nog volkomen gewaarzijn. Dat gaat over weten wat we doen, zowel mentaal, verbaal, fysisch. En weten waarom we iets doen. Dus gewaarzijn van onszelf, gewaarzijn van anderen, van onze omgeving, zelfs van de werkelijkheid. En dan is er nog een laatste tak, volkomen samadhi, waarover Sangharakshita schrijft dat er daar eigenlijk heel weinig over te zeggen valt, maar net daarom des te belangrijker is. Dat gaat eigenlijk, als je die glimp van de werkelijkheid gezien hebt, die volkomen visie, waardoor je dan eigenlijk als mens dat proces van transformatie in gang zet en dat je meer en meer getransformeerd wordt, zodanig dat er niets onveranderd is gebleven. En uiteindelijk raak je dan volledig doordrongen, volkomen doordrongen van goede dingen zijn en van de staat van ontwaken. En dat is dan wat je zou kunnen noemen volkomen samadhi. Als je dan volledig op één lijn staat en handelt en voelt en ervaart en kijkt met hoe de dingen zijn. Maar bon, dat is iets waar ik nog niet zit. Maar dat doet er eigenlijk ook niet toe. Ik ben niet goed genoeg en toch tegelijkertijd ben ik wel goed genoeg. Ik wil dat ook nog eventjes gewoon, dat is een spanningsveld gewoon. Want neem het vooral ook niet te letterlijk in die zin van, je bent niet slecht. Je moet jezelf niet onderwaarderen. Maar als we werkelijk voor toevlucht willen gaan, dan hebben we wel nog een en ander te doen. En ik wou nu eventjes schetsen dat proces van transformatie, dat eigenlijk ongelooflijk veel, zo niet alles in ons leven behelst, dat daarover gaat, dat getransformeerd wordt. Maar dat kan dus helemaal in vriendelijkheid en in mededogen met onszelf en met alles wat leeft. Of met onze omgeving, om te beginnen. Ja? Voilà, ik hoop dat ik jullie niet murw geslagen heb of geslaan heb. Maar dat is wat ik wou zeggen over transformatie. Morgenavond is er een andere lezing over transformatie door Upeksha Daka. Zaterdag is het Tarini over transformatie en zondag is het Dhammaketu over transformatie. En tegen maandag zijn wij zo ongeveer murw getransformeerd. Dus. Oké, kijk, wij gaan om 9:00 stipt opnieuw beginnen. Ik had daarnet gezegd, hoogstwaarschijnlijk zal het een Dhammapada Puja worden, maar ik ben veranderd. Het zal een doodgewone, traditionele, zevenvoudige Puja zijn. Dus om 9:00. Ja, oké.